als zondares had gehoord dat hij bij de fariseer thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan aan zijn voeteneinde. Ze huilde. En zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar en kuste ze en zalfde ze met de olie. Toen de fariseeën die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf, als hij een profeet was, zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt, dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem, Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij. Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had. De een was hem 500 denarii schuldig, de ander 50. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beiden hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen? Simon antwoordde, ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. Hij zei tegen hem, dat is juist geoordeeld, jongen. Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon, zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast. Jij hebt me geen water voor mijn voeten gegeven, maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Jij hebt mij niet begroet met een kus, maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. Jij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want zij heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Toen zei hij tegen haar, je zonden zijn je vergeven. De andere gasten dachten bij zichzelf, wie is hij dat hij zelfs zonden vergeeft? Hij zei tegen de vrouw, je geloof heeft je gered. Ga in vrede. Tot zover de lezing. En we gaan dit nu overdenken en aansluitend zingen we een oud lied, gedicht door Huub Oosterhuis. Echt heel bijzonder. Je moet er even bij nadenken. Ik hoop dat het na de verkondiging duidelijk is waarom we dit zingen. En elk woord is dan raak eigenlijk. Nou, dat is deze keer een klein gelijkenisje. Met een heel verhaal eromheen, dus context. Dus je hebt wel eens, als je in een museum bent, zie je zo'n klein schilderijtje met zo'n hele forse lijst daaromheen. Dat heb je hier ook een beetje. En die lijst is vaak net zo belangrijk als het schilderijtje. Hè? Het verhaaltje, het gelijkenisje gaat over een geldschieter en twee schuldenaars. Heel overzichtelijk. En automatisch ga je, zoals altijd bij die gelijkenissen, meteen denken, oké, wie is wie, hoe gaan we dat invullen? En dan wil ik het eens aan jullie allemaal vragen, maar ik vraag het in het bijzonder aan Emiel en aan Erwin even. Je hoeft niet te antwoorden, gewoon voor jezelf eventjes. Wie ben jij in dit verhaal? Ja, twee keuzes. Zondige vrouw, fariseer. Meer smaken zijn er niet. Misschien wel, maar dat horen we zo. Dus grote schuld, kleine schuld. Je mag kiezen. Jan zei dat al, een fariseer. Ja, wat is dat voor iemand? Een fariseer is iemand die zich heel stipt wil houden aan de geboden. Dat is op zich een heel mooi uitgangspunt. Alleen je ziet dat bijna altijd ontsporen. Want hou ik me wel goed aan die geboden? Zal ik er zelf wat regels bij maken? Extra hekken, extra zekerheden. En dan ga je op jezelf letten. En vooral op andere mensen of ze zich aan al die regeltjes houden. En je wordt iemand die gaat oordelen en veroordelen van, oh, ben jij er zo eentje? Dus fariseer is iemand die, zeg maar, de regels wel kent, maar de mensen voor wie de regels zouden moeten zijn, kent hij niet. Dat is een fariseer. Dan de vrouw uit het verhaal, nou, die kende of de regels niet, of die hield zich er niet aan. Zij was een zondares. En wat zou dat betekenen? Ja, Jan zei heel voorzichtig van, nou ja, ze heeft wat foute dingetjes gedaan. Nou, dat ze een zondares is, betekent niet dat ze wel eens wat gejat heeft bij de kruidvat, hè? Een zondares is in de evangelie gewoon een vrouw. Nou ja, iedereen in de omgeving weet wat voor vrouw dat is gewoon, hè. En de mannen, farizeeërs, zitten er heel dubbel in. Het mag niet wat die vrouw doet, het is heel slecht, maar oh, wat opwindend ook wat ze doet. Wat zouden ze nu weer gedaan hebben? Als de pastoor of de priester die in het biechthokje zit en iemand zegt, ik heb dit of dat gedaan. En meneer pastoor zegt, ik wil meer details. Het is eigenlijk ook vaak zo, hoe strenger mannen zijn in de leer, hoe verkrampter ze kijken naar vrouwen. Denk maar aan landen als Iran en Afghanistan. Met heel extreem islamgeloof, ayatollahs en zo. En oh, wat zijn vrouwen daar slecht af. Nou, de vrouw uit ons verhaal heeft gehoord dat Jezus op bezoek gaat bij zo'n farizeeër. Simon heet die man. En ze denkt, ik ga daar ook naartoe, het kan me niks verschelen. Ik ga er naartoe. Ze gaat zomaar naar binnen. Staat ze daar met haar olie, met een kruikje. En ze huilt en de voeten van Jezus worden nat. Eerst van tranen, dan van olie. En ze droogt dat af met haar haren. Losse haren zie je wel, ze deugt niet. Simon denkt bij zichzelf, dat doen farizeeën, hè? Die denken bij zichzelf. Oh, 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 oh. Oh, 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 dat zijn farizeeën. Alles mag tegenwoordig maar. Straks ook de gasten van Simon, die denken ook bij zichzelf. Oh, wie is Jezus dat hij even denkt dat hij zonde kan vergeven? Farizeeën hebben zo hun eigen denkwereld, hè? Dat zijn farizeeën. Het kan allemaal maar tegenwoordig. En Simon denkt er ook bij, oh, Jezus weet echt niet wie deze vrouw is. Dat is dus een profeet van niks. Dus je voelt al onderweg naar het kruis, groeit de vijandschap. Oké, ze nodigen Jezus nog wel heel vriendelijk uit, maar ze verwelkomen hem niet netjes, dat komt zo nog, hè. Afijn, Jezus vindt het hoog tijd om maar weer een gelijkenis er tegenaan te gooien. Een korte, een kleintje. Om aan Simon te laten merken dat hij echt wel alles door heeft, dat hij echt wel een profeet is. Hij kent die vrouw wel degelijk, maar hij kent ook Simon. Hij kan zijn gedachten lezen. Ik weet hoe jij denkt, mannetje. Simon, ik heb je iets te zeggen. Er was dus een geldschieter en er waren twee schuldenaars. Hey, zei Jezus er nou twee? Twee schuldenaars, eentje toch? Eentje toch, alleen die vrouw toch? Twee verloren zonen. Eentje toch, er is er toch eentje weggelopen. Die andere, die oudste, die brave, die chagrijnige. Is dat ook een verloren zoon? Oké, twee schuldenaars. Eentje heeft 500 denarii schuld. Dat is ongeveer anderhalf jaar moet je daarvoor werken in die tijd. Dat is een behoorlijke schuld. Anderhalf jaar salaris. Eentje heeft 50 denarii schuld. Dus anderhalve maand werken. Maar ze kunnen het geen van beiden terugbetalen. En ik hoor nu Simon bij zichzelf denken. Hè? Heeft Jezus het hier ook over mij? Denkt Jezus dat ik ook iets niet terug kan betalen? Dat ik in de schuld sta? Een farizeeën bouwt toch geen schuld op? Als je altijd netjes binnen de lijntjes kleurt, dan bouw je toch geen schuld op? Wat in vredesnaam zou mijn schuld kunnen zijn? Nou, als ik al schuld zou hebben, in elk geval 10 keer zo klein als die vrouw, toch? Ik word er wel een beetje zenuwachtig van. Want wie heeft er nou 500 en wie 50? Wie ben ik in dat verhaal? Maar gelukkig, Jezus vraagt wie het meest opgelucht zal zijn. Ja, dat is natuurlijk die vrouw. Dat is die vrouw. Die had de grootste schuld. Jezus vraagt trouwens niet wie het meest opgelucht zal zijn, maar wie het meest liefde laat zien. Heel opvallend. Ik denk dat hij expres het woord liefde laat vallen. Weet je waarom? Dat woord staat niet in het woordenboek van een farizeeër. Liefde? Hoe schrijf je dat? Een farizeeër ziet vooral de regels en dus niet de mens voor wie de regels zouden moeten gelden. Maar als het nou waar is dat een fariseeër moeite heeft om lief te hebben, stel dan de vraag nog eens, wie is nou wie in het verhaal en wie heeft er nou eigenlijk de allergrootste schuld? Ik was een keer op een conferentie en daar sprak onder andere de evangelist Dato Steenhuis. Misschien kennen sommigen van jullie die naam wel, Dato Steenhuis. Een hele bekende evangelist in Nederland. Die vertelde het volgende. Hij vond zichzelf ook wel een hele belangrijke evangelist. Dat zei hij eerlijk in die conferentie. Belangrijke werknemer van God. Hij kon de mensen goed vertellen hoe het allemaal zat. Hij hoorde echt een beetje bij de top. Hè? En om nog beter te worden reisde hij naar de Verenigde Staten. Want daar werd een training gegeven echt voor de oppertop, zeg maar, voor de allerbeste evangelisten. Nou, dan zal die nog beter worden, zal die nog groter worden, nog boe. Wat gebeurt er, vertelde hij zelf, hè, op die conferentie waar ik was. Hij zei, ik ging daar naartoe, ik kreeg dat ding te horen, ik werd zo gigantisch met mijzelf geconfronteerd. Dus als hij thuis komt van die training in de Verenigde Staten, wil hij zijn vrouw begroeten. De vrouw denkt, hoe zou hij het gehad hebben? Hij wil haar begroeten alsof hij alles nog in de hand heeft. Alsof hij nog die grote evangelist is. Maar het lukt hem niet. Hij zakt letterlijk door zijn hoeven. Hij valt op zijn knieën voor zijn vrouw neer. En hij kan alleen maar huilen en tegen haar zeggen, Sorry voor wie ik ben geworden. Wat een schoft ben ik geworden. Voor jou, voor de mensen om me heen. Wat een fariseer. Wat ben ik keihard geworden. Ben ik altijd mensen gaan veroordelen. Wat wist ik het altijd goed. Sorry. Vanaf nu wil ik anders zijn. Simon uit Lucas 7 heeft Jezus niet netjes behandeld. Heeft hem nauwelijks begroet. Heeft hem niet de voeten gewassen. Ook niet gezalfd. Maar er is nog een veel grotere schuld bij Simon. Kijk, dat hij Jezus niet netjes welkom heeft gegeten. Nou, Jezus overleeft dat wel hoor. Jezus overleeft alles. Maar dat die Simon zo lelijk denkt over die vrouw, dat is een gigantische schuld bij hem. Dat is dodelijk. Voor hemzelf, maar ook voor die vrouw natuurlijk. En Lucas gebruikt een werkwoord, dat pakt hij van Jezus over, om ons te attenderen op de schuld van Simon. Dat is dit werkwoord. Dit werkwoord gebruikt Lucas als een rode draad door het verhaaltje. En zie, je hoorde mij dat ook voorlezen hopelijk, dacht je, dat staat niet in de tekst. Nee, de Nieuwe Bijbelvertaling dacht, nou dat zeggen we tegenwoordig niet meer zo, en zie. Ja, maar laat dat nou maar staan. En zie, een vrouw die in de stad bekend stond als zondares. Moet je eens kijken. En let op, vers 39. Toen de fariseer dit zag, weer het werkwoord zien. En dan stelt Jezus op het eind de vraag, zie je deze vrouw? Dus het begint met, let op. Let goed op deze verhaal. Om haar draait het in dit verhaal. En dan Simon, hij zag dit. Laat even goed een keer doordringen wat daar precies staat. Bijbellezen komt er soms ook op aan dat je precies leest. Hij zag dit. Wat staat daar niet? Weet je wat er niet staat? Hij zag haar. Hij had oog voor haar. Nee, hij zag dit. Fariseeën die gaat registreren. Ha ha ha, wat gebeurt hier? Wie is hier de wet aan het overtreden? Hij zag dit. Och, daar heb je dat mens. Dus hij kijkt wel naar die vrouw. Hij zag dit. Misschien kijkt hij zelfs al met wellust naar haar. Oh jongens, daar komt Malababbe binnen. Maar hij ziet haar niet echt. En Jezus prikt er doorheen. Ik heb je door, jongetje. Ik weet waarin jij tekortschiet. Ik ga het je laten voelen. En om het te laten voelen, draait Jezus zich om. Hij keert zich als het ware van Simon af richting de vrouw. Het is heel sterk wat Jezus hier doet. Dat omdraaien van Jezus, het is net of hij aan Simon duidelijk wil maken, jij moet je omdraaien. Jij moet je bekeren. Richting die vrouw. Vervelende vent die je bent. Jij moet je omdraaien. Je moet je schamen. En dan komt dus het mooiste uit dit verhaal. Zie je deze vrouw? Dat is toch nou, als je nou vraagt, wat is nou een lievelingstekst uit de Bijbel? Zie je deze vrouw? Nee, ik had haar niet gezien. Ik denk dat dit het hele evangelie is. Dit ene zinnetje vertelt ons wat Jezus is komen doen. Weet je wat Jezus is komen doen? Jou zien en 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 mij zien. Eigenlijk zouden we één voor één even naar voren moeten komen nu. Hey, zie je Kees-Jan? Zie je Erwin? Zie je Paula? Zie je ze? En dan de mensen die thuis zitten, die halen we op. Zie je ze? Dick en Nel en Garmt. Zie je ze? Zie je ze? Zie je deze vrouw? Telkens wordt dit van Jezus gezegd dat hij iemand ziet. Je zou daar zo overheen lezen, want je denkt, ja, hij ziet iemand, gaat wat doen. Nee, dat heeft heel veel betekenis. Jezus ziet Zacchaeus, die zich verstopt had. Hè? Kom eens uit die boom, ik moet bij jou thuis komen. Ik wil in jouw huis zijn. Jouw leven gaat radicaal veranderen. Ik zie jou. De Heer heeft mij gezien, Matthias. Jezus ziet een weduwe. Staat ook in hoofdstuk 7 van Lucas, die haar zoon moet gaan begraven. Ja, andere mensen zagen die vrouw ook, maar Jezus ziet haar en zegt, ik ga jou helpen. Ik ga jou helpen. Zo kijk ik naar jou. Zelfs als Jezus aan het kruis hangt, denkt hij aan andere mensen en zegt hij, dan ziet hij zijn moeder, staat er. En dan vraagt hij aan Johannes, wil jij mijn moeder in huis nemen? Hij ziet zijn moeder. Hij ziet niet zijn eigen ellende, hij ziet zijn moeder. Zie je deze vrouw als zij zichzelf niet meer ziet? Als zij zichzelf kwijt is? Als zij zich ergens voor schaamt? Als ze het gevoel heeft dat ze achteraan moet zitten? Als ze niet meer naar de kerk durft te komen? Als ze anders is? Als ze er niet mag zijn in de kerk? Zie je deze vrouw? Nu nog eens. Wie is wie in dit verhaal? Dus wie is Emiel? Wie is en was Emiel en wie is Erwin? En waar is de kerkraad en de raad in dit verhaal? En de gemeente? Wie is wie? Wie ben jij? Nou, misschien zijn wij wel om de beurt die beide spelers. Een van die drie, een van die twee. De ene keer meer de fariseer. God, ik dank u dat ik niet zo ben als die vrouw. Ik heb een kleinere schuld. Zo kunnen wij ons voelen. De andere keer meer de vrouw. Ik heb iets gedaan wat ik niet meer goed kan maken. En ik ben blij dat niemand in deze kerk weet wat dat is. Ik denk dat hier wel wat geheimen zitten. En dan Jezus horen zeggen vanmorgen. Joh, ik zie jou. He, niet van ik heb jou wat door. Nee, ik zie jou. Ik hou van jou. Ik zie het met jou zitten. Ik zie wie je bent en ik zie wie je wilt zijn. Ik zie hoe graag je met mijn liefde te maken hebt. In plaats van met veroordeling. Dan moet je bij mij zijn. Bij Jezus is het blijkbaar zo veilig dat deze vrouw over haar schaamte heen durft te stappen om bij hem te komen en hem haar liefde te geven. En dan wordt zij, notabene, een voorbeeld voor die fariseer. Ook daarom moet hij naar haar kijken. Zie je haar? Niet alleen om haar oprechte aandacht te geven, maar ook om bij haar af te kijken hoe het eigenlijk zou moeten in de kerk. Kijk maar eens goed naar deze vrouw. Kijk eens goed. Dan zie je iemand die nooit echt gezien is, die alleen maar bekeken is. Alleen maar bekeken. Dat is het verschil hè, tussen gezien worden en bekeken worden. Kijk maar eens goed. Dan zie je iemand die beter dan jij, fariseer, door heeft wat het is om liefde te ontvangen en dan ook graag liefde terug te geven. In een wereld van liefde te gaan leven. Want zij heeft royaal mijn voeten gezalfd. En dan gebeurt er iets bijzonders. Althans, dat hoopt Jezus volgens mij. Dan kun je ook nog de derde worden in de gelijkenis. Dat is die geldschieter. die kunnen wij ook nog worden. Dus dat je heel royaal iemand zijn schuld kwijtschat, dat je heel royaal lief hebt, heb je afgekeken van Jezus. Als je durft te geloven dat Jezus jou ziet, dan kom je terecht in de wereld van liefhebben, van gezien worden en dan zelf ook durven te gaan kijken naar andere mensen. Dat is zo ontstellend bevrijdend. Zo zou de kerk moeten zijn, toch? En Erwin, is hiermee niet gewoon jouw taak heel simpel omschreven, dat je in de kerkenraad komt om samen met andere ouderlingen ervoor te zorgen dat iedereen zich gezien weet. Door de Heer, door jou, de mensen uit de wijk, mensen van de kring. Wauw, ik word gezien, ondanks wie ik ben. Ik word gezien. Donderdag hebben we gemeenteavond. Heel veel vinden het een beetje spannend. Ik ook. Weet je wat ik bid? Dat wij op die avond en na die avond ons allemaal gezien weten. Door Jezus, ja, en dus ook door elkaar. Amen.